Het is bijzonder dat je weer mag beginnen. Ik heb me dat echt afgevraagd de voorbije dagen. Vind je het nu echt nog fijn om een nieuwe serie te starten? Ja, het is heel fijn en ik vind het heel bijzonder dat de God genade geeft om een nieuw seizoen te beginnen met heel veel series zelfs. Het is iets bijzonders als je mag vertellen van de Heer Jezus. Het is een voorrecht dat ik de Heer Jezus heb mogen leren kennen als mijn heiland en als mijn verlosser. En dat ik een kind van God mag zijn door het geloof in Hem. Het is Gods genade, het is Gods liefde. En mijn lievelingslied is al zo vaak gezegd: ik weet niet waarom Gods gena aan mij ook werd betoond, maar ik weet wel in wie ik geloofd heb. Het geweldige van de Heer Jezus overweldigt me en dat motiveert je en dat geeft je nieuwe kracht en nieuwe moed. En vanavond gaan we het hebben over een hele serie profetie. Dat heb je op dat kaartje gevonden, gelezen, meegekregen. En dat kaartje is nog beschikbaar, ligt achterin als u het niet hebt. En vanavond is dan als eerste aan de beurt de profetie die Johannes de Doper had over de Heer Jezus. En hoe raar het ook klinkt, ik wil beginnen met het boek Spreuken. Niet bij hoofdstuk 1 en ook niet eindigen met hoofdstuk 31, maar een paar teksten. Spreuken 25. Eén tekst maar. En Spreuken 29. Ook een tekst. Spreuken 25, vers 2. Het is Gods eer een zaak verborgen te houden, maar de eer van koningen een zaak te doorgronden. Wij horen heel vaak in conflict situaties, ja, de onderste steen moet bovenkomen. Er wordt van de rechterlijke macht gevraagd dat ze de onderste steen inderdaad boven krijgen. Dat de diepste motieven aan het licht komen. Het is de eer van koningen om een zaak te doorgronden. Dat mag je ook vasthouden. Dat snappen we ook. Maar het bijzondere is dat het Gods eer is om een zaak verborgen te houden. En dat is wat moeilijker. Staat dat haaks op wat ik net zei over onze aardse rechters, over onze aardse koningen? Nee, het spoort. Probeer het eens. Ik wil heel, heel voorzichtig een paar opmerkingen maken over Gods eer van een zaak verborgen houden. Toen Adam en Eva zondigden en ze zich verstopten in de tuin vroeger. U vindt dit in Genesis, uiteraard Genesis 3, bij de zondeval. En toen zijn ze uiteindelijk toch met de Heere God in gesprek gekomen. En nu laat ik alles los. Aan het eind van het stukje bijna laat de Heere God kennelijk het eerste offer zien. Hij bekleedt Adam en Eva met de huid van het offer. Dat is buitengewoon. Dat is zo subliem. Probeer dat maar eens in je eigen hart te leggen. En dan te bedenken dat dit in Spreuken 25 staat. Het is Gods eer een zaak verborgen te houden. Hij verborg. Hij bedekte, dat is hetzelfde woord. Ik weet niet hoe je zelf ten aanzien van de Heere God staat, of je ooit in je leven een bewuste keus voor de Heer Jezus hebt gemaakt. Als dat niet zo is, dan hoop ik dat dat vanavond gebeurt. Nu zit het op je stoel. Dat je echt zegt: Heer Jezus, kom ook in mijn hart. Of: ik dank u, Heer Jezus, dat u voor mijn schuld, voor mijn zonden, dat offer wilde zijn, zodat God mij nu ziet in het offer. U hebt Christus Jezus aangedaan, zegt de schrift van gelovigen. Daar heb je een nieuw pak aangetrokken. Christus. Datzelfde hoofdstuk, Genesis 3, vertelt direct daarna, u gaat het thuis opzoeken, Genesis 3, dan komt u aan het eind van dat hoofdstuk uit, dat de toegang tot de boom des levens wordt bewaakt door de cherubijnen die daar bij de hof staan, zodat de mens niet ook nog zou gaan eten van de boom des levens. Die stond er nog. Ze hadden van de boom van kennis, van goed en van kwaad gegeten, van die andere boom. Maar van de boom des levens zouden ze dan niet kunnen eten. En God behoede de mens ervoor. God bedekte die boom, zodat ze niet, als ze zouden eten, voor altijd zo zouden blijven als ze waren. Namelijk in zonde ontvangen en geboren. Dat is bedekking van God. Dat is een superzegen. Dat hij de toegang tot die optie afsloot. Cherubijnen met flikkerend zwaard dat zich heen en weer wende om de toegang tot de boom des levens te bewaken. U leest verder in de Bijbel van een verzoendeksel. Deksel. God bedekt. Onder het verzoendeksel lagen de twee stenen tafelen. En als je dat deksel één keer oplichtte, het is gebeurd in een van de geschiedenissen, dan stierf iemand. Als God zich openbaart zoals hij is, blijft niemand in leven. Niemand kan God zien en leven. En het hele duidelijke is misschien, ik ga dat niet zo uitvoerig vertellen, maar toch duiden, want dat is nodig voor vanavond. Toen heeft de Heere God zijn zoon gestuurd naar deze aarde. En hij is mens geworden en heeft onder ons gewoond. Maar het was bedekt. Het is een eer voor God om een zaak te bedekken of verborgen te houden. Wie heeft ooit gezien wie daar rondliep? Ja, de discipelen op een bepaald moment, even met hem op de berg der verheerlijking, ineens zagen ze zijn glorie, ze waren helemaal compleet van de leg, zouden we zeggen. Zo onder de indruk. Of als Johannes op Patmos hem ziet, toen viel ik als dood aan zijn voeten. Vanaf het moment dat je ietsiepitsie ziet van wie daar eigenlijk achter steekt. Maar in die ene man die hier liep op aarde, de mens Christus Jezus, geboren uit de maagd Maria. Daar staat zoveel heerlijkheid, zoveel glorie. Het is een eer voor God om dat te bedekken. En dat heeft hij gedaan. En door het werk van de Heer Jezus de toegang verschaft om wel bij de boom des levens te komen, die in het paradijs afgegrendeld was, en toch die boom des levens te bereiken. Daarom kan een lied zeggen, maar het kruis werd voor mij de boom van het leven, die wees de Vader zelf ons aan. Het tweede stukje van die tekst uit Spreuken 25, het is Gods eer om een zaak verborgen te houden, is maar de eer van koningen een zaak te doorgronden. Ik heb dat vroeger een beetje toegeschoven aan onze rechterlijke macht. Die moesten het dan maar doen, die moesten maar doorspitten tot ze bij de bodem kwamen. Maar ik wil nu graag u aanspreken. Als u de Heer Jezus kent als heiland, als verlosser, noemt de Bijbel u een koning, koninkrijk, koningen en priesters zijn wij nu. Door het geloof in de Heer Jezus bent u een koninklijk priesterschap gaan vormen. Ook een heilig priesterschap, maar ook een koninklijk priesterschap. Weet u dat u een koning bent? Het is uw zaak, u die hier is of meekijkt of meeluistert. Het is uw zaak om, wat ik net schetste, dat verborgene van de Heer Jezus te ontdekken. Het is een zaak van koningen om een zaak te doorgronden. Daarom bent u hier. Dat motief speelde waarschijnlijk geen rol vandaag in uw motivatie om wel of niet te gaan. Maar het is wel waar. U en ik krijgen de mogelijkheid door de Heilige Geest die in ons is om achter de façade van de mens Christus Jezus te kijken. En achter hem, in wat hij deed en wat hij zei, iets schitterends te ontdekken, iets bijzonders te ontdekken van hem. Spreuken 29. Spreuken 29, vers 18. In deze vertaling, de herziene statenvertaling, dus niet de NBG of NBV, maar de herziene statenvertaling, staat het volgende. Spreuken 29, vers 18. Als er geen visioen is, raakt het volk of raakt een volk losgeslagen. Dat woord visioen is hetzelfde als het woord openbaring, is ook hetzelfde woord als het woord profetie. Andere vertalingen hebben ook die termen, openbaring of profetie. Als er geen openbaring is, ons onderwerp, als er geen profetie is, dan raakt het volk losgeslagen. En dat is geen verwijt aan u, maar het is wel een constatering. Profetie is het openbaar maken van de Heer Jezus. Dat haal ik uit Openbaring 19, vers 10. Openbaring 19, vers 10, waar expliciet staat: het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Het openbaar maken, het tonen van de Heer Jezus, dat is de kern, dat is de geest van de profetie. En als er geen profetie is, raakt een volk losgeslagen. Als het niet meer om de Heer Jezus gaat, als het niet meer het verlangen van ons hart is om te weten wie Hij is, dan kunt u de klok erop bijzetten dat het een zootje wordt. Nu zeg ik het maar heel concreet. Losgeslagen. Zulke teksten zijn motiverende teksten voor jou en voor mij. Ook voor vanavond. Want we hebben het vanavond over een profeet. Dus over iemand die wel een visioen of wel profetie had. Johannes de Doper. En hij, Johannes de Doper, wordt door de Heer Jezus genoemd grootste van alle profeten. In Lucas 7, vers 24 tot en met 29. Daar zegt de Heer Jezus over Johannes de Doper: weet je wie hij is? De grootste van alle profeten. En je hebt hem, dus Johannes de Doper, en zijn profetie nodig om niet losgeslagen te raken. Om niet het spoor bijster te worden. De profetie van Johannes de Doper. Daar wil ik het vanavond graag met u over hebben. En als er één is geweest die als een koning, als het ware, ging vorsen door de Heilige Geest, vol van de Heilige Geest, vervuld van de Heilige Geest, dat staat er van hem. Als er één is geweest die achter de schermen heeft gekeken van een menselijke gedaante, van een mens Christus Jezus, dan is hij het geweest. Anderen ook, maar dat komt later. Maar dit is toch een sleutel. En dat voelt u ook aan. Het was de eer voor een koning om de zaak te doorgronden. Nu, Johannes de Doper heeft die mogelijkheid gekregen. En u krijgt dus vanavond ook die mogelijkheid. Niet van mij, maar van de Heilige Geest als u wilt. Om me achter de façade van een mens, uiterlijk een mens bevonden, kijkt u naar hem die zo uniek is, zo bijzonder is. Nu gaan we lezen uit het Evangelie van Johannes. Dat gaat dan over Johannes de Doper. Johannes 1, eerste hoofdstuk, dus 19, vers 19. En dit is het getuigenis van Johannes, toen de Joden, priesters en levieten uit Jeruzalem stuurden om hem te vragen, wie bent u? En hij beleed en ontkende het niet, maar hij beleed, ik ben de Christus niet. En ze vroegen hem, wat dan, bent u Elia? En hij zei, ik ben het niet. Bent u de profeet? En hij antwoordde, nee. Ze zeiden dan tegen hem, wie bent u, opdat wij antwoord kunnen geven aan hen die ons gestuurd hebben. Wat zegt u van uzelf? Hij zei, ik ben de stem van één die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere recht, zoals Jesaja de profeet gesproken heeft. En zij die gestuurd waren, behoorden tot de Farizeeën. En zij vroegen hem, waarom doopt u dan, als u de Christus niet bent, en Elia niet, en evenmin de profeet? Johannes antwoordde hun, ik doop met water, maar midden onder u staat hij die u niet kent. Die was verstopt, die was verborgen, die was bedekt. U hoort de taal van Spreuken 25. Hij is het die na mij komt, maar die voor mij geworden is, bij wie ik het niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Ik ga iets doorlezen. Vers 29. De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik gezegd heb, na mij komt een man die voor mij geworden is. Nou, dan moet je echt achter de façade kijken. Dan moet je echt achter dat Bethlehem gebeuren. Dat bedoel ik met die teksten uit Spreuken en zo. Die voor mij geworden is, want hij was er eerder dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij in Israël openbaar zou worden, of geopenbaard zou worden, daarom ben ik gekomen om te dopen met het water. Vers 33, ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had dat mij gezegd, op wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat hij de Zoon van God is. Nou, dan heb je echt al achter de façade van een vreemdeling van Galilee gekeken. Hoofdstuk 3, Johannes 3. Vers 22. Daarna ging Jezus met zijn discipelen naar het Judeese land en verbleef daar met hen en doopte. Maar ook Johannes de Doper dus, doopte in Enon bij Salim, omdat daar veel water was. En de mensen kwamen er daar en werden gedoopt. Want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Er ontstond dan een woordenstrijd vanuit de discipelen met Johannes, met de Joden over de reiniging. En ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem, Rabbi, hij die bij u was aan de overkant van de Jordaan, van wie u getuigenis gaf, zie, hij doopt en alle komen bij hem. Johannes antwoordde en zei, een mens kan niets aannemen als het hem niet uit de hemel gegeven is. U bent zelf mijn getuigen dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet, maar ik ben voor hem heen uitgezonden. Wie de bruid heeft, is de bruidegom, Johannes de Doper. Nou, dan moet je heel goed gekeken hebben achter alles. Maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich over de stem van de bruidegom. Deze blijdschap van mij is nu volkomen geworden. Wie van boven komt, is boven allen. Wie uit de aarde is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Wie uit de hemel komt, is boven allen. En wat hij gezien heeft en gehoord heeft, dat getuigt hij. En zijn getuigenis neemt niemand aan. Maar wie zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft daarmee bezegeld dat God waarachtig is. Want hij die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God. Nou, dat is profetie van de bovenste plank, hoor. Want God geeft hem de geest zonder maat. De Vader heeft de Zoon lief, hoort u hem zeggen. En heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Tot zover. Voelt u een beetje wat de Heer Jezus bedoelde toen hij zei dat hij de grootste profeet is die ooit onder de mensen heeft gewoond, gewandeld? We hebben stukjes gelezen. U zou nog iets in Matteüs kunnen lezen, het begin. U zou in Lucas kunnen lezen dat zijn vader, Zacharias, hem toeroept. Nou ja, dat heeft hij misschien niet gehoord, hij was net geboren. Van, jij bent een profeet van de Allerhoogste. Zo van, ik neem aan dat ze dat telkens opnieuw gezegd hebben. Dat Zacharias dat, ik weet niet hoe vaak, aan zijn zoon heeft gezegd. Maar hij noemde hem een profeet. En u hebt van zijn geschiedenis gehoord. U hebt van zijn opleiding in de woestijn gehoord. En als u misschien ooit in Israël geweest bent, dan hoort u misschien daar wel vertellen dat hij bij de Essenen geweest zou hebben. Een soort strenge Joodse secte. Die allerlei spijswetten hadden en van alles anders deden dan de anderen. Maar laat dat maar los. Toen die geroepen werd om te gaan dopen, toen was het zover. Toen stond hij daar. En door God opgevoed, door God gekneed. En door welke boeken? Ik weet het niet. Maar wel door Gods geest. Want voor hij geboren werd, toen hij nog in de baarmoeder zat van Elisabeth, zijn moeder, toen sprong hij al op, toen was hij al vervuld, dat is heel merkwaardig, vervuld met de Heilige Geest. Voor zijn geboorte. Nou, dat staat er van niemand, maar van hem. Trouwens, het enige gezin waar alle leden ooit vervuld waren met de Heilige Geest is dit gezin. Van Zacharias wordt dit gezegd, van Elisabeth wordt dit gezegd en van het kindje, Johannes, wordt dit ook gezegd. Het is een heel merkwaardig gezin. Alle drie vervuld met de Heilige Geest. Maar hoe dan ook, hij sprong al op en hij hoorde alleen de stem van Maria. En dat was al genoeg. Nog een keer, als er één achter de schermen heeft mogen kijken. We hadden het bij een kopje koffie vanavond over een lied. En dat heb ik even uit die bundel gehaald. Een los blaadje nu, maar ik zal hem er weer in stoppen. Dat is een kerstlied. Hoor de engelen zingen. De eer van de nieuwgeboren Heer. Vrede op aarde, het is vervuld. God verzoend der mensen schuld. Maar dan sla ik maar een paar teksten over. Stukjes over, coupletten. Heil de vorst der eeuwigheid. Zonne der gerechtigheid. Van zijn vleugelen dalen neer. Licht en leven altijd weer. En nu komt het wat we bedoelen. Lof u die uw glorie deed schuilen, verborgen dus, in het aardekleed. Een oude dichter. Uw glorie is verscholen, is bedekt, is niet zichtbaar geweest vanwege dat aardekleed, het kleed van ons mensen. Opdat wij van zonde en de rein nieuwgeborenen zouden zijn. Heer der engelen zingen de eer van de nieuwgeboren Heer. Dat lied kent u wel, misschien zingt u het wel eens in de kersttijd. Maar hoe dan ook, Johannes de Doper. Niemand was groter, ook als mens, dan hij. Zei de Heer Jezus ook. Dat heeft de Heer Jezus van hem verteld. En Johannes heeft aan u en mij ook het een en ander gezegd. En nu moet u me niet kwalijk nemen. Ik heb er een lijstje van gemaakt vandaag. Ja, vorige week ook een lijstje, maar die wordt pas weer wat verschoven. En ik heb 14 uitspraken van Johannes de Doper op een lijstje gezet. 14 profetieën van hem over de Heer Jezus. Dat hadden we niet gedacht. Ik dacht vroeger, als ze me gevraagd hadden, een half jaar terug, de profetie van Johannes de Doper. Nou, zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat is inderdaad voor mij een lieve uitdrukking. Een prachtige uitdrukking. Daar liep een man, mens, Christus Jezus. Maar dat, Hij zei, zie het lam Gods. Dus dat is profetische gave. Dat is een achter de mens kijken van je welste. En dat heeft Johannes gedaan. En dat is nu precies wat Spreuken 29 vertelt. Dit soort visioenen, misschien helpt het u als u Jesaja 1 ooit zou lezen. Jesaja 1, de visioenen van Jesaja. En wie heeft over de Heer Jezus heel veel geschreven? Jesaja. In het begin, met je hoofdstuk 6, weet je waar de Heer zit op een hoog en in verheven troon. 9, kind is ons geboren, zoon is ons gegeven. 11, vul in. Achter elkaar door, een hele rij, tot en met 53. Hij is het lam van God en hij heeft zichzelf gegeven als het offerlam voor eens en voor altijd. Eén complete doorgang van visioenen. Nou, als je die visioenen niet hebt, dan word je bandeloos of dan word je een beetje heen en weer geslingerd. Dan ga je rare bokkensprongen maken. Dat is de taal van dat Spreukenvers. 14. Ik wil ze toch graag noemen. Dat verwacht u ook, het is ook Bijbelstudie. En ik weet niet of u het opschrijft, maar anders gaat u downloaden. Dat kan tegenwoordig. Ik weet niet of u weet wat downloaden is en of wat uploaden is. Het duizelt mij soms ook, ik geef het u eerlijk toe. Ik kan het een beetje doen, ik red me best, maar met wat hulp van kleinkinderen. Maar die weten het beter dan ik. Technische dingen. Hoe ga je om met zo'n ding? Vroeger zeiden de mensen wel eens, een Jiddische grap, een Joodse wits, een grap. De Joden zeiden tegen elkaar, ik wens je veel personeel. En dat betekent, dan zit je maar binnen prut. Dat betekent het. Maar dat is voorbij, ze zeggen nu, ik wens je een computer. Zo van, dan kun je ook in allerlei valstrikken lopen. Maar goed, dat is even een ontspannen regeltje, want de Heer Jezus is in het geding. Profetie gaat over hem. Visioenen van Jesaja gaan over hem. En als de visioenen, als de openbaring ontbreekt, openbaring van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft. U mag doorgaan, het sluit naadloos aan elkaar, al die uitdrukkingen. En ze komen allemaal bij die ene terecht waar Johannes de Doper het over heeft. De profetie van Johannes de Doper over de Heer Jezus. Hij is de heraut van de koning. Hij is het die zichzelf een stem noemt om de weg van de Heere vrij te maken. Citaat uit Jesaja 40, ook Jesaja, weer zo'n prachtige zin. Maar hij noemt zich een wegbereider, een heraut. Iemand die voor hem uitgaat en die van hem vertelt, die hem de aandacht geeft, die niet de aandacht op zichzelf vestigt. En heraut zegt niet, kijk eens wat een mooi pak ik heb of welke kleuren het podium hebben. Dat is niet aan de orde. Waar het om gaat is, hij komt eraan. En we gaan de weg bereiden. We maken voor hem ruimte. Ruimte maken voor hem. Rehoboot. Een bekende tekst uit de Bijbel. De Heer heeft ruimte gemaakt in de taal van Isaacs leven bij een altaar. De Rehoboot, ruimte maken. Johannes de Doper heeft dat gedaan. Ik heb mezelf echt afgevraagd, en jij dan, Dato, wat maak je dan ruimte voor hem? Ik heb tegen Henny gezegd vanmiddag, ik las iets moois, ik vond het heel mooi hoor. Er is in dat hele stuk waar ik aan het lezen was, geen woord over wat er daar niet goed gaat en wat daar niet klopt en wat daar heel anders moet of dat wij beter zijn. Nul. Het enige waar ik over last was, de glorie en de overtreffende heerlijkheid van de Heer Jezus. Het ligt nog open bij mijn stoel waar we wonen, waar we slapen vannacht. Ik wil het nog graag weer lezen en verder lezen. Zoiets moois, dat je iets moois over de Heer Jezus hoort. Dat niet de aandacht God gevestigd is op, wat is het moeilijk vandaag. Hè? Ja, en dan zingen ze nog weer nieuwe liederen. En die ken ik niet en die kan ik niet mee. Oh, daar gaat hij weer. En dan gaat het over de vertaling die weer anders is. En dan gaat het over dat tante Truus ziek is. En dan gaat het over waar het niet goed gaat en wat ze daar allemaal niet goed doen en daar niet goed doen. En we kunnen eindeloos, eindeloos praten over de gemeente, maar niet over het mooie van de gemeente, maar over wat er in de gemeente passeert en wie er wel en wie er niet is en hoe het allemaal had moeten zijn. En praten over de kerk is heel wat anders dan praten over de Heer Jezus. Waar is het gesprek gebleven waarin het echt gaat over hem? Dat je de prachtige dingen van hem, van de Heer Jezus, en dat gebeurde in dat artikel wat ik nu net bedoelde, daar gingen ze praten over de glorie van de Heer Jezus. En de een zei dit en de ander zei dat. Nou, ik gun het je. Het is jammer genoeg niet in het Nederlands verkrijgbaar nog, maar misschien komt het nog een keer. Het is schitterend. Maar hier is de heraut van de koning. Dan moet ik mijn spiekbriefje pakken. Dan is anders kom ik nooit bij die 14 punten natuurlijk. Johannes de Doper zegt ten tweede, en hij was er eerder dan ik. En hij is voor mij geworden. Nu, je kunt je voorstellen als je familie bent, Zacharias en Elisabeth en Maria en Nazareth, dat ze heel precies hebben geweten wanneer is Johannes de Doper geboren en wanneer is dat kindje van Maria geboren. Helder toch? Kaartjes gestuurd? Nee, dat was toen misschien niet zo, maar toch. Ze hebben best navraag gedaan. En hoe komt dan Johannes de Doper erbij om te zeggen, hij was er eerder dan ik? Dat is profetie. Dat betekent dat Johannes de Doper op hetzelfde moment wist dat die man van Nazareth, die daar geboren was in Bethlehem, die daar uiteindelijk liep in Judea en ook in Samaria en in Galilea, dat hij eerder was dan ik. Een kind is ons geboren. Hoort u het Jesaja zeggen? Een zoon is ons gegeven. En men noemt hem wonderbare raadsman. Verborgen, bedekt. Het is een eer voor God om te bedekken. Maar het is een eer voor jou om erachter te komen dat het toch anders is. Het was niet alleen maar een mens, Christus Jezus. Inderdaad, hij is in de gedaante van een mens hier geweest. Hij heeft het kruis op zich genomen, uiteindelijk zijn leven gegeven, de dood van het kruis ondergaan. Zover is het gekomen. Maar God heeft hem uitermate verhoogd. Het is alsof je het Spreuken 8 leest, dat er toen er nog niks was, al een troetelkind was bij de vader. En die uitdrukking, een troetelkind bij de vader, komt u tegen in Johannes 1, dat hij in de schoot van de vader was. Voor de eerste stofdeeltjes bestonden. Voor dat iemand als meneer Ooms over Sliedrecht zou kunnen schrijven. Voor die tijd. Johannes de Doper heeft het gezien en die heeft het uitgeroepen. Maar hij was er eerder dan ik. En hij is de Zoon van God. Het is niet zomaar iemand. Het is alsof de Hebreeënbrief begint. Nou, dat is een bijzondere ontvouwing over de Grote Verzoendag. De brief aan de Hebreeën is een soort parafrase op de Grote Verzoendag. Een soort verhandeling over alles wat zich op de Grote Verzoendag voordoet. Prachtige omschrijvingen. Een hele diepe uitleg. Maar het begint met God heeft voortijds, eertijds, vele malen tot de vaderen gesproken door de profeten, maar hij heeft in onze dagen gesproken tot ons in zoon. Die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen. Dat is gelijk het vierde punt. Hij heeft alles in zijn hand gekregen. Je ziet dat er harmonie is tussen de schrift. Johannes de Doper zegt, hij is de Zoon van God. Hij is God zelf. Hij is Yahweh zelf. Het is niet zomaar iemand. Zelfs een overste, een centurio die bij het kruis stond, komt tot de conclusie, waarlijk, deze mens was Gods Zoon. We nemen aan dat die centurio later de Cornelius is van Handelingen 10, waar Petrus op bezoek komt. Hoeft niet, kan ik niet bewijzen voor 100%, maar het zou heel goed kunnen. Want die man, Cornelius, was aan het bidden met zijn huis, was daarmee bezig, bleef daar echt mee gaande. En wij zitten hier vanavond en we denken aan van alles misschien. En ik hoop zo dat u vanavond gaat zeggen: Heer Jezus, ik wil ook zo graag achter de schermen kijken. Achter de schermen van uw uiterlijke gedaante. Uiterlijk een mens bevonden, heeft u zichzelf vernederd. En u bent de mensen gelijk geworden, maar om naar het kruis te gaan. Maar hier zegt Johannes de Doper, hij is de Zoon van God. Dat u ook zegt, Heer Jezus, maar u bent de Zoon van God. Dat u misschien wel als iemand het heeft over Jezus dit en Jezus zus, dat u zegt, ja, maar ho, wacht eens even. Maar hij is de Zoon van God. En hij heeft alles in zijn hand gekregen, zegt Johannes de Doper, van hem. Van hem zijn alle dingen. En dat prachtige stuk in Hebreeën 1, die opsomming komt van de Heer Jezus. Hij heeft het geschapen, maar hij draagt het ook door het woord van zijn kracht. Dat is allemaal in zijn hand gekregen. En Johannes de Doper zegt, de Vader heeft de Zoon lief. Ja, nou, daar moet je al iets snappen van de Vader en de Zoon. Wie kan zoiets zeggen? Nou, dat kunt u zeggen, omdat dat in de Bijbel staat. Want in Johannes 5, vers 20 staat dat de Vader de Zoon lief heeft. U hebt dat voor u en u wist dat al. Dat is niet nieuw vanavond. Maar Johannes de Doper zei het op het moment dat niemand dat zei. Er was helemaal niemand. Hij was de profeet. Hij was het mond van God. En hij openbaarde de glorie van de Heer Jezus. Het prachtige van de Heer Jezus werd door Johannes de Doper zo geduid. De Vader heeft de Zoon lief. Maar hij zegt ook, ten zesde, wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Mag ik nog even terugkomen op dat beeldje wat ik aan het begin schetste van het paradijs, waar de deuren dichtgingen voor de boom des levens, die onbereikbaar was. Omdat engelen met een flikkerend zwaard heen en weer wendend de toegang tot die boom des levens bewaakten. En nu zegt Johannes, wie in de Zoon gelooft, die heeft het. Die is niet het paradijs weer binnengeklauterd en heeft die cherubijnen even verslagen en is doorgegaan totdat hij bij die boom kwam om daarvan te eten. Maar het kruis, nog een keer die tekst, of een regel uit een lied. Maar het kruis werd ons de boom van het leven, die wees de Vader zelf ons aan. Profetie? Kijk, ziet u hem daar? Aan het begin van zijn bediening, in Johannes de Doper, wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. En ik vraag je echt, niet omdat ik dit als een evangelisatiedienst zie, dit is misschien wel een dienst voor koningen, om de achtergronden, de diepten wat te doorgronden. Taal uit Spreuken 25. Maar toch, kent u de Heer Jezus? Heb u eeuwig leven? Ik heb het. Niet omdat ik het verdiende. Niet omdat ik het wel goed deed. Niet omdat ik de wet hield. Omdat ik het precies kon invullen. Dat is niet waar. Uit genade ben ik behouden. Niet uit mezelf. Het is een geschenk van God. Maar de boom van het leven. Wel dus. En de cherubijnen, nou, die staan op het verzoendeksel al met hun hoofden naar beneden te kijken. En die staan in de hemel samen met u. Als u om het lam heen staat, Openbaring 5, het lam staande als geslacht. En er zijn de oudsten en de vier dieren, vier levende wezens, dat zijn die cherubijnen. Echt hoor, slik maar even, maar het zijn dezelfde. De cherubijnen die staan daarbij en die zien het lam. De oudsten aanbidden, u en ik gaan door de knieën, u en ik gaan hem glorie geven, u en ik gaan hem groot maken, hem bejubelen, hem alle eer geven. Maar ze zijn er wel bij. Het is zo prachtig getekend. Maar Johannes de Doper zag dit. Hij zag dit van de Heer Jezus. Nou, en hij zegt, wie na mij komt, die is sterker dan ik. Dat is de zevende term die ik op wil noemen. Dat zegt Johannes de Doper. Die na mij komt, hij was er eerder, maar hij kwam later uit de verf. Hij werd later zichtbaar. maar die is sterker dan ik. Met andere woorden, we zijn niet gelijk. Maar de kracht die hij heeft, de kracht om Gods wil te doen, de kracht om mensen te bereiken, is van hem vele, vele malen sterker dan ik. Ik preek, ik doe, ik doop, ik doe van alles. Maar hij is sterker dan ik. En hij, zegt puntje 8 van mij, spreekt de woorden van God. Ik praat ook. Ik probeer ook de mensen op te roepen tot bekering. En er kwamen ook mensen. Er kwamen soldaten, er kwamen tollenaars, er kwamen mensen. Er kwamen mensen uit de geestelijke hoek. En ze hebben allemaal een eigen boodschap gekregen van Johannes de Doper. Prachtige dingen, maar iedere keer, hij spreekt de woorden van God. Ik niet, hij wel. U begrijpt dat dan ook een keer iets komt van, en hij moet wassen en ik moet minder worden, maar dat komt nog even. En dan zegt puntje 9, hij doopt met de Heilige Geest en hij doopt met vuur. Dat is wat moeilijk. Dopen betekent in de Bijbel, dat is verschillende keren aan de orde geweest, ook in studies, betekent altijd toevoegen tot, bij elkaar brengen. Als er gedoopt wordt tot vuur, dat betekent dat er bij elkaar gebracht wordt om verbrand te worden. Daarom zegt Johannes de Doper, hij zal zijn dorstvloer door en door zuiveren en een kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Dat zegt Johannes de Doper. Maar dat is ook zo. Aan hem is het oordeel. Het is niet aan ons om te zeggen, jij komt er wel en jij komt er niet, dat doet hij. Wij moeten dat loslaten, echt overlaten aan hem. En hij doet het ook. Hij maakt dat ook waar. Maar hij doopt ook met de Heilige Geest. Nou, dat is dan de doop met de Heilige Geest. En dan begint er weer de discussie en de eindeloze debatten die er geweest zijn over wat is dat nu vandaag. Moeten we dan in talen spreken of moeten we dan profetieën gaan uiten? En met profetieën bedoelen ze dan letterlijk, er is morgen onweer of er is overmorgen een tante Truus die het niet... Nou ja, vult u maar wat in. Ik bedoel dat niet belachelijk. Maar de dingen van beneden in elk geval. Terwijl de Bijbel zegt, door 1 Korinthe 12 vers 13, door de geest bent u tot het ene lichaam gedoopt. Door de Heilige Geest bent u, individuele gelovigen in Sliedrecht, dato individuele gelovigen in Nijverdal, aan één gesmeed, bij elkaar gevoegd door de doop tot dat ene lichaam. De Bijbel verklaart dit, ik verklaar dat niet, dit is de tekst. De doop met de Heilige Geest is dat u aan één gevoegd bent, dat u bij elkaar gekomen bent door de Heilige Geest. Dus de eenheid van het lichaam van Christus. Hoe kom je daarbij? Door het geloof in de Jezus. Maar dan omdat de Heilige Geest je op dat moment aan het lichaam toevoegt. Jij een arm en ik ergens onderin bij een teen of zo. Maakt niet uit. Ergens. Bij het lichaam van Christus. Johannes de Doper zegt dus, hij zal u dopen met de Heilige Geest. Dus dat is aan de ene kant een schitterende eenheid, een volkomen nieuwe situatie creërend. Volkomen niet een natuurlijke, ook niet een geografische eenheid. Niet omdat je van Abraham afstamde, omdat je daar en daar geboren was. Maar een geestelijke situatie, door de geest tot één lichaam gedoopt, door de geest aan één gesmeed. Daar vandaan en daar vandaan. Dat gebeurde al op de Pinksterdag van al die mensen die er kwamen uit die en uit die en uit die contraien. Door de geest aan één gesmeed. Maar de rest moet dus zich ook goed realiseren dat er ook een dorstvloer is waarop kaf verbrand wordt. En wie doet dat dan? Wie verbrandt? Nou, dat doen wij niet, dat willen we soms doen en daar praten we over. Stop daar maar mee, laat het oordeel maar over aan de Heer. De enige die oordelen mag en kan, dat is de Heer Jezus. En dan, puntje 10 in mijn lijstje is, zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Abraham heeft ooit gezegd, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, Isaac. En Johannes de Doper wist dit. En al die offers die na Abraham, want Mozes komt na Abraham met alle offers die daarin gebracht zijn. En al die eeuwen door, al die offers, hebben eigenlijk nooit een zonde kunnen wegnemen. Totdat hij kwam. En Johannes de Doper zag hem lopen. Ook al gewoon iemand. Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegnam. O heilig Lam van God, u hebt op Golgotha heerlijk getriomfeerd. Amen. Halleluja. Op het Godslam rust mijn ziel. Vol bewondering bid ik aan. Alle mijn zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan. Zie het Lam Gods. Nou, ik wou dat ik zo'n profeet was, dat ik dit mocht uitjubelen en uitzingen en uitspreken. Je moet hem hebben. Hij is het. Niemand anders dan Jezus, niemand anders dan hij kan mij verlossen. Hij is de enige die dat kan en dat ook graag wil, want hij is zo. Maar God heeft dat gedaan. En Johannes de Doper zag dit. Zag iemand lopen en profeteerde over de Heer Jezus, zie het Lam van Gods. En het elfde puntje is, wie de bruid heeft, dat is de bruidegom. Nou ja, er gaat een wereld open als je doordenkt. Nou, sommigen zeggen, ja, dat is gewoon een beeld uit de maatschappij van toen. Ik ken alle argumenten een beetje wel. Het is niet waar. Hij heeft echt gezegd, want er is een bruid en er is een bruidegom en ik ben de vriend van de bruidegom. Met andere woorden, hij maakt kennelijk drie dingen duidelijk. Er is een bruid, er is een bruidegom, er zijn ook gasten. En dat is Johannes de Doper. Die heeft dit gezien. Die heeft gezien dat u en ik de bruid van het Lam zijn. Die heeft gezien dat er een keer een moment komt dat de bruidegom zegt, komen jullie. Dat we naar hem zullen gaan. Dat de opname van de gemeente, het weggaan van de gemeente plaatsvindt. En we daar zullen zijn waar de Heer Jezus is. Waar we voor altijd met hem en bij hem verbonden, aan hem verbonden zijn. En met hem zijn. Dat moment komt. Zie het Lam Gods, maar ook wie de bruid heeft, is de bruidegom. Met andere woorden, als je nu wilt weten wie de bruidegom is, dan moet je eens gaan kijken wie de bruid heeft. We lazen vanavond bij de familie de Jong een tekst uit Jeremia 31, even opgezocht. Ik wil het wel even voor u opzoeken. Jeremia 31... Er is een hele bijzondere ontwikkeling in Israël, dat er herstel is voor Israël. Maar Jeremia 31 zegt dat er een moment komt, voorzeker zegt vers 22, het tweede stuk, de Heere heeft iets nieuws geschapen op de aarde, een vrouw zal een man omvatten. Nu heb ik jaren gedacht, nou, dat is toch niet zo nieuw. Want ze zullen voor Jeremia 31 ook wel een hug gegeven hebben, een knuffel gegeven hebben of zo. Dat is toen niet begonnen, dat is al eerder geweest. Maar wat blijkt nu, in het herstel van Israël zal zichtbaar worden dat er een bruidegom is met een bruid. Dat woord omvangen is niet knuffelen, is niet een hug geven. Is omcirkelen, is omringen, is vergezellen, is zelfs verdedigen in het Hebreeuws. En dat betekent dat er een moment gaat komen dat Israël, als het zijn herstel gaat krijgen, dat komt gegarandeerd, dat ze dan iemand zullen, ach, iets nieuws, een vrouw zal een man omcirkelen. Als de Heer Jezus komt in heerlijkheid en in glorie op de Olijfberg, zijn voeten staan daar dan, dan is er een vrouw die hem omcirkelt. Wie die de bruid heeft, dat is de bruidegom. Dat zijn hele fijne dingetjes, maar heel belangrijk. Zelfs in het herstel van Israël wordt dit apart genoemd. God zegt, ik zal iets nieuws scheppen op de aarde. En dan zegt Johannes de Doper, hij moet meer en ik moet minder worden. Nou, dat snap ik. Zover bent u ook al. Denk ik, allang. Heer, meer van u en minder van mij. Het is zo moeilijk om jezelf voorbij te gaan. Het is zo moeilijk om te denken aan hem en niet aan jezelf. Aan jouw belang, aan ons belang. Of het belang van onze club, of van onze visie, of van onze leerstellingen. Hij moet meer. Alle vlees, puntje 13, zal van de zaligheid van God zijn, zien. alle vlees, er komt een moment dat elke knie zich gaat buigen. Elke tong gaat belijden dat hij Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Hij zag het en dan zegt hij ten 14e, en voor hem ben ik uitgezonden, voor die. Stel nu eens dat je dit zou opslaan en je zou zeggen, heb ik dat ook die 14 punten als het om de Heer Jezus gaat? Hoe vaak zit ik nog met mezelf, met mijn eigen belang, met mijn eigen visie, met mijn eigen idee? Zo te leven voor de Heer Jezus, zo bezig te zijn voor hem, zo te genieten van hem. Het is bijna alsof je, wat in andere kringen wel eens gezegd wordt, dat je dan een soort mantra hebt, een soort regel hebt, een soort uitspraak hebt die je dan steeds herhaalt. Dat je deze punten eens een keer herhaalt voor jezelf. Johannes de Doper. De profetie van Johannes de Doper over de Heer Jezus. Dit is zo nodig, dat als je geen profetie hebt, dan wordt het mandeloosheid. Terugkomend op Spreuken 29. Ik heb het u voorgelezen. Dan komen er ontsporingen. Maar als je dit hebt, kom je bij hem uit. Bij de Heer Jezus zelf uit. En als er iets moois is, dan is het bij hem uitkomen. Dat is het genieten van hem. En de profetie is het openbaar maken van het getuigenis van Jezus. Zijn persoon, zijn heerlijkheid, zijn glorie, zijn toekomst, dat moet openbaar gemaakt worden. Dat is profetie. Ik feliciteer de gemeente waar 2 of 3 profeten gisteren hebben gesproken. U bedoelt nu wat ik zeg. Dat ze het hebben gehad over hem. Dat ze mooie dingen over hem hebben gezegd. Wat hoort u? We horen niks meer over de Heer Jezus. We krijgen niks meer mee. Het is allemaal zo vlak. Het is sociaal. En dan lijkt het alsof Twitter die andere clubjes, LinkedIn en hoe ze ook heten mogen, die hebben het bijna voor het zeggen. Onze sociale media. Nee. Je moet eens naar deze profeet gaan luisteren. Het onderwerp was vanavond Johannes de Doper over de Heer Jezus. Stel dat u de vraag kreeg om morgenavond ergens over de Heer Jezus iets te vertellen. Heb u daar ook 14 punten? Neem ze maar mee. Ik heb er geen auteursrechten op. U citeert maar zo vaak als u wilt en zoveel als u wilt. Geeft niks. Het gaat niet om mij. Maar ik heb geciteerd uit de schrift. Ik heb geciteerd uit de woorden die Johannes de Doper zelf heeft uitgesproken. De profetie van Johannes de Doper over de Heer Jezus. Die is heel bijzonder. Amen. Vader, ik wil u danken voor Johannes de Doper dat hij hier geweest is en dat hij zulke dingen heeft verteld. Zo over de Heer Jezus sprak. Zoveel eerbied, zoveel ontzag, zoveel bijzonderheden. Hij heeft echt achter de façade van zijn mens zijn gekeken. En heeft er dingen gezien die ver boven het gewone kijken uitgaan. We danken u dat wij ook met diezelfde ogen mogen kijken naar de Heer Jezus. Ons mogen verblijden in hem. En ons mogen wenden en richten op hem. Dat u zo uw woord zegenen voor mij en voor anderen, voor ons. Amen.